Naar Efeze hoofdstuk 4 gaan wij vanavond weer. Waar het om gaat in deze eerste versen, in elk geval vers 2 tot en met 6, nou ja, vers 1 tot en met 6 dan, is over de eenheid van de gemeente. Dat in hoge mate. Het is een collectief, daarom heet het ook een lichaam. En we zouden die eenheid bewaren, dat is de basis van het geheel. En de basis van de christelijke ethiek is inderdaad dat wij als christenen deel uitmaken van een collectief. Wordt een beetje moderne termen gebruikt af en toe. Van een geheel, van een lichaam namelijk, waarin we een plaats innemen. Dat is niks bijzonders. De mens is sowieso een kuddedier. Dat wil zeggen, hij hoort bij een kudde. Niet bij elke kudde, maar bij één. En hij maakt deel uit van een samenleving, zo heet dat. Maatschappij heet het ook, maar bij het woord maatschappij denkt al lang niemand meer aan het begrip maat. Want samenleving is een veel mooiere term, maar het betekent precies hetzelfde. Een maatschappij, wij zijn elkaars maten, heet dat. Wij vullen elkaar aan, wij vormen een geheel. Dat is wat een samenleving heet. Vandaar dat inderdaad een multiculturele samenleving per definitie niet kan. Nou kun je in taal een boel flikken met gekke woorden aan elkaar plakken. Vooral in het Nederlands en het Duits natuurlijk. Maar het bestaat niet hoor. Het woord wel, maar het ding bestaat niet. Want de idee van een samenleving is juist dat het is één en dezelfde cultuur. Dat is wat bindt. En in het geval van een zogenaamde multiculturele samenleving vraag ik me dan af, oké, prima, even dan. Niet te lang, want de zonde van de tijd. Even dan, wat bindt ons dan? We maken deel uit van een multiculturele samenleving. Wat is dan de bindende factor in die samenleving? Nee, ik zou het ook niet weten. Dus ik neem aan dat u dat goed beantwoord hebt. Ik zou het niet weten. Hè? Wat, dat we een Nederlands paspoort hebben? Nou en? Sommigen van ons hebben niet eens een paspoort. Waarom zou... Oh ja, het moet tegenwoordig, hè? Dat is ook al verplicht. Nou, dat is dan wat ons bindt, dat we verplichten. Flauwekul natuurlijk, daar ontstaat geen samenleving uit. Wat bindt ons dan? Ik zou het niet weten. Bij nader inzien, wat wij vroeger de samenleving noemden, dat is ook al omstreden, want wat bindt ons dan? Wat bond ons dan? Wat heeft Nederland gemaakt tot wat het was? Een land namelijk? Hoog op de ladder van de, in de vaart der volkeren, zal ik maar zeggen. Wat was het dat ons land tot één maakte? Ja, dat is waar hoor. Het christendom. Dat is echt waar. Nederland is ontstaan in de dagen van de reformatie en mede daardoor. Het is wel moeizaam gegaan, want we blijven natuurlijk een verzameling vreemd volk. Levend in het putje van Europa, dat weet u. En er komt van alle kanten, heb je instroom altijd gehad. Maar de bindende factor was inderdaad het christendom. Maar dat is het niet meer. Wat dan nog wel? Gemeenschappelijke afstamming ook al niet. Dus ja, nou ja, heel ver terug, maar dat gelooft toch niemand meer tegenwoordig. Maar, dit is het toch niet meer? Maar wij als kinderen God zouden die begrippen moeten kennen. Dat wil zeggen, we zijn uit God geboren, we zijn kinderen Gods, dus erfgenamen van God. Romeinen 8, want ik citeer het allemaal. Hè. Kinderen Gods, erfgenamen van God, mede-erfgenamen met Christus. En wij zijn onderweg naar onze aanstelling tot zonen, want wij zijn in hopen zalig geworden. Want zo staat het daar allemaal. Nou, dat is wat ons één maakt. Het is één gemeente. En daarna krijg je het bekende verhaal. Er staat het niet voor niks, het woord lichaam min of meer midden in die verse. Lichaam, een lichaam is een lichaam omdat het een samengestelde eenheid is. Dat is wat een lichaam is. Zegt niks over het materiaal. Kan van alles zijn, maar iets heet een lichaam als het een samengestelde eenheid is. Zelfs wiskundige lichamen zijn een samengestelde eenheid, samengesteld uit verschillende hoeken en maten. En vormen dan één geheel en dan is het een samengesteld lichaam. Dat is het idee. Want als het niet samengesteld is, heet het niet een lichaam. Kijk u maar in uw woordenboek. Dat is echt waar. Zelfs de etymologie van het woord lichaam geeft dat nog weer. Maar laat ik u daar niet mee lastigvallen. Een samengestelde eenheid. En die samenstellende delen in bijvoorbeeld een menselijk lichaam heten organen. En het lichaam van Christus is van organen voorzien. Namelijk georganiseerd. En u en ik, wij als leden van het lichaam, zijn de verschillende organen in één en hetzelfde lichaam. We lezen opnieuw 1 Korinthe 12. We zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Maar God, dan wel Christus, heeft aan een ieder van ons gaven gegeven, dat wil zeggen verantwoordelijkheden en een verschillende functie in dat geheel en in de eerste plaats om dat geheel te onderhouden. Want dat staat er hier ook, in dit schriftgedeelte ook. Hè? Want hier gaat het eigenlijk verder met het is één gemeente, het is allen en God staat aan het hoofd daarvan. Dan wel Christus aan het hoofd daarvan. En dan vers 7. Maar aan elk een van ons is de genade gegeven naar de maat der gaven van Christus. Daar kom ik zo op terug, maar dat betekent dat wij in Christus, dan wel van Christus, een specifieke gave, dat wil zeggen verantwoordelijkheid, hebben ontvangen. En die gedachtegang wordt pas weer voortgezet in vers 11. Want daartussenin vinden we enige verwijzing naar het Oude Testament. Daar moet ik het dus eigenlijk over hebben. Maar als je die overslaat voor het gemak, dan lees je vanaf vers 7 verder in vers 11. Namelijk, en dezelfde, die God en Vader van allen, die is boven allen en door allen en in allen, dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen en sommigen tot profeten en sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders en leraars. Daar vind je een paar van die verantwoordelijkheden. En dat dient tot de volmaking, voltooiing, vervulling, tot de volmaking der heiligen. Het dient namelijk tot het dienstwerk tot opbouw van het lichaam van Christus. Met andere woorden, al die gaven, wat het maar is, hebben als functie de opbouw van het lichaam. En dus het lichaam heeft, ik bedenk het zelf niet, ik blijf maar bij de voorbeelden uit 1 Korinthe 12. Dat lichaam moet dus voorzien zijn van handen en voeten en ogen en oren en wat het maar was allemaal. Zoals het daar beschreven staat. Heel eenvoudig, dat kan je tenminste op het vernelbord nog uitbeelden. Maar dat zijn dus de organen. En dat is wat organisatie eigenlijk is, hè? Van organen voorzien. Als je een bedrijf moet organiseren, moet je de juiste mensen op de juiste plaats zien te krijgen. Dat is organiseren. Nee, die juiste mensen moet je dan eerst hebben en dan zet je ze op de juiste plek. En dan functioneert het geheel. Dat zou de managers een heleboel werk uit handen nemen. Want managers zijn nodig omdat het niet de juiste mensen zijn. Ze zijn niet op de juiste plek en dan heb je een chaos. En dan moet er gecommandeerd gaan worden hoe het gebeuren moet. En dan moeten die mensen gemotiveerd worden. Dat betekent dat ze niet de juiste mensen op de juiste plek zijn. Want anders waren ze gemotiveerd. Enzovoort. Het is, dat gesprek is hiermee, die discussie is daarmee niet ten einde. Dan begint die pas. Hè? Want dat betekent dat je eerst moet zorgen dat je de juiste mensen opvoedt, zodanig dat ze de juiste mensen zijn. En dan moet je ze langzaam zodanig manipuleren dat je ze ook nog op de juiste plek gemanoeuvreerd krijgt. Enzovoorts. En dan, maar ik geef je de verzekering, het gaat niet werken. Dat gaat naar de Filistijnen. Dat meen ik echt. Er is maar één ding. Je moet de goede mensen hebben en je moet ze op de juiste plek zien te krijgen, maar ik denk dat dat niet nodig is, want de juiste mensen vinden vanzelf hun juiste plek als je ze de ruimte geeft. Ja, natuurlijk, je moet ze de ruimte geven. Kijken wat ze kunnen en wat ze zomaar spontaan vanzelf ondernemen en doen. En dan, zo werken die dingen hoor. Ja, maar goed. Ja, doe maar wat. Ga maar wat doen. Ja. Ja. Maar vooruit. Maar wat hier dus staat is dat de gemeente primair een geheel is. Daarna staat er, God geeft aan die gemeente sommigen in een specifieke positie, maar dat is altijd met nog steeds hetzelfde doel, de opbouw van die ene gemeente, totdat wij alle zullen komen tot eenheid des geloofs en tot eenheid der kennis van de Zoon Gods, tot een volkomen man, niet mannen en vrouwen, tot één volkomen man, dat is de gemeente, namelijk tot de mate van de grootte der volheid van Christus, enzovoort. Dat is waar het over gaat. En dat is niet bouwen aan een organisatie, maar het is aan de mens, individueel. Aan de gelovigen, individueel. Die deel uitmaken van dat geheel, waar die gelovigen individueel opgebouwd worden in het geloof, heet dat in de praktijk opbouw van de gemeente. En er bestaat niet zoiets als een kerkelijke of gemeentelijke organisatie in de aardse betekenis, de vleeselijke betekenis van de term. Komt niet voor. Maar de vloek is altijd geweest dat die vrijheid in de samenleving, maar ook in het christendom, in de praktijk niet werd getolereerd. Want vrijheid in de wereld is een heel moeilijk ding. Zodra je het hebt, komen ze het je afnemen. Daar hebben wij de overheid voor, ongeacht welke overheid. Want die doet dat, die wil macht over ons uitoefenen. Dat is wat ze doen. U begrijpt dat ik een voorstander ben van een kleine overheid. Dus, alleen het hoogst noodzakelijke. Zo werkt dat. En daarna hebben we de ruimte om zelf onze plek in het leven te vinden. En eigenlijk mogen we in Nederland niet eens klagen. Nou ja, tot gisteren niet. Nee, ik bedoel niet een speciale dag, maar tot voor kort niet. Maar langzamerhand wordt het denk ik toch wel wat problematisch. Hè? Ik kan me altijd verdedigen. Ik kan altijd zeggen, ik ben 65 geweest, kan doen wat ik wil. Ik ben vrij, ik hoef niet meer. Dus dat scheelt dan weer. Hè? Dus, ja. Maar daarvoor, ja, dat is weer wat moeilijker, hoor, toch wel. Want je wordt gepakt, hè. En natuurlijk, wij hebben één of twee stichtingen waar het werk in onder is gebracht. Dat moet wel, want anders dan krijg je gedonder met de fiscus. Dus het moet ondergebracht worden in zo'n stichting. Maar ze bemoeien zich er wel mee, steeds meer. We hebben het al die jaren nooit gehad, maar we krijgen dus controle van de Belastingdienst enzovoort. En van de ANBI en weet ik het allemaal. Je bent verplicht internetsites erop na te houden. En je activiteiten te publiceren. En je financiële huishouding, je hele boekhouding moeten geloof ik op. Of jaarrekening, weet ik het. Maar allemaal bemoeienis van de overheid. Dat is echt waar. Allemaal bemoeienis van de overheid. En wat gaat er aan? Maar ja. Maar het is om een vinger ertussen te krijgen en eventueel gelden binnen te harken. Dat weet u, hè? Ja. Nou ja, laat me zitten. Nou, het punt is dus dat hier over de organisatie van de gemeente gesproken wordt. Maar het zijn niet wij die dat doen. Het is God die dat doet. Fundamenteel. En dat in de praktijk werk in uitvoering een beetje geregeld moet worden, zo hier en daar. Dat is zo, ja. Maar ik moet u zeggen, mijn ervaring is dat dat in de praktijk min of meer vanzelf gebeurt. Toch wel. Want ja, als mensen bereid zijn bepaalde verantwoordelijkheden op zich te nemen, oké, dan gaat het toch goed. Vooral als het in dienst van de Heer is, dan. Mag ik toch hopen dat ze daar een beetje trouw in zijn. En in het algemeen mag ik niet mopperen, kan ik u zeggen. Maar goed, maar voor vriendelijk dank. Maar de gewone gedachtegang is diezelfde als in 1 Korinthe 2, 1 Korinthe 12. 1 Korinthe 12 begint, laat ik die maar even aanhalen voor de aardigheid. Neem er maar even tijd voor. 1 Korinthe 12 begint met erop te wijzen dat hoewel met name daar in Korinthe erg veel verdeeldheid was. U weet het woord schismata, scheuringen, dat komt uit Korinthe, hè? Er zijn scheuringen onder u. De een was van zus en de ander was van zo. En ze hadden allemaal zo hun eigen groepje of zo. En, maar Paulus zegt dan, ja, dat kan helemaal niet. Wij zijn lichaam van Christus. En dan staat er dat binnen de gemeente, vers 4... er is verscheidenheid, dat wil zeggen verschil, van gaven. Dat wil zeggen, de gaven zijn van elkaar onderscheiden. Er is verschil. Er is verscheidenheid der gaven, doch het is dezelfde geest. Die is dus de gever. Althans, die wordt hier als gever genoemd in dit vers. Het is dezelfde geest en die geeft verschillende gaven. En dit is een stukje huiswerk eigenlijk, want die versen moet je onder elkaar schrijven. Parallel namelijk, hè? Want je krijgt drie keer dezelfde zin. Met andere woorden ingevuld. Dat wil zeggen drie keer hetzelfde format. Want ik zou een paar moderne woorden gebruiken vanavond voor de afwisseling. Er is verscheidenheid der gaven, maar het is dezelfde geest. Eén geest. Er is verscheidenheid der bedieningen. En het is dezelfde Heere. En hier wordt de Heer dus genoemd als de gever. Er is verscheidenheid der werkingen, doch het is dezelfde God. Waarbij God als gever genoemd wordt. Zodat je hier wel degelijk een drie-eenheid ziet in de zin van God, namelijk de Heere, namelijk de Geest. Het onderscheid wordt niet gemaakt. Er is ook geen onderscheid in de praktijk. Maar ik zei in de praktijk. Leerstellig wel, in het gebruik van de termen ook. Maar de gedachte is hier juist, het is één en ik geef verscheidene. En als je ze netjes onder elkaar geschreven hebt, dan zet je daar een streep onder en dan tel je dat bij elkaar op, zeg ik altijd, laconiek. Want duidelijker kan ik dat niet zeggen. Je telt het bij elkaar op en dan zie je dat, verscheidenheid staat er drie keer. Dan krijg je het woord gaven. Maar het woord gaven wordt afgewisseld met bedieningen. En vervolgens met werkingen. Zodat je weet, een gave is een bediening, namelijk een werking. En een ander woord voor een bediening is een dienstwerk. Dat wil zeggen niet een heersend werk, maar een dienstwerk. Een werk in ondergeschikte positie. Maar het is werk. En bij elkaar heet het een gave. En dat is dan weer zo omdat men het werk namelijk krijgt. En ik vind het altijd aardig om gewoon ook in het Nederlands te kunnen zeggen, die gave is gewoon een baan. Dat wil zeggen een werk. En dat krijg je. Tenminste, als het zaakje niet corrupt is. Want er zijn landen, daar krijg je alleen een baan als je eerst betaalt. Maar dat beschouwen wij als corruptie. Werk krijg je. Een bediening, dat is altijd zo geweest. Ja. Van hoog tot laag, er is altijd iemand boven en die geeft. Bij voorkeur, bij gebleken beschiktheid. Bij gebleken geschiktheid. Paulus zegt bijvoorbeeld tegen Timotheus, aan wie hij de handen heeft opgelegd en aan wie hij dus verantwoordelijkheid had gegeven. Hij schrijft aan Timotheus en zegt, leg niemand haastelijk de handen op. Zo van, je moet eerst even kijken of zo iemand inderdaad wel bij machten is om de verantwoordelijkheid die je overdraagt te dragen. En wat hier heet gave, dat is echt een baan, een werk en dus een verantwoordelijkheid. Dat is wat het is. En ik zeg dat met zoveel nadruk, omdat ook in onze taal, notabene in het Nederlands, is doorgedrongen het idee dat, dat het niet het werk is wat je krijgt, wat de gave is, maar dat de gave bestaat uit dat je iets zomaar ineens kunt, bij voorkeur zonder dat je er ooit wat voor geleerd hebt. Dan is het een gave. En men noemt het trouwens ook een talent. En dat is hetzelfde misverstand. Want zal ik u even lezen. Matthäus 25 is het. Matthäus 25. Dat is de gelijkenis van de talenten. Daar komt die toepassing van het begrip talent ook vandaan. Maar het is fout. 100% is fout. Leest u maar mee. Dat kan iedereen zien dat het niet klopt. Er staat namelijk in Matthäus 25, vers 14... want het is het koninkrijk der hemelen. Het is gelijk een mens die buitenslands reizende, dat wil zeggen hij vertrok naar het buitenland, zijn dienstknechten riep en gaf hun zijn goederen over. Dat wil zeggen, zijn dienstknechten zouden zijn goederen, bezittingen, moeten beheren in zijn afwezigheid. En hij draagt hun dus verantwoordelijkheid op, hè? Zal dit wat het is? Verantwoordelijkheid. Nou goed. En de een gaf hij 5 talenten, zodat die 5 talenten dus dan toch niet aangeboren waren. Hè? Nou ja, ik zeg het er maar bij, want je weet me niet. De een gaf hij 5 talenten en de ander 2 en de derde 1. Maar om de volgende woorden gaat het nu. En ieder naar zijn vermogen. Nadat hij dragen kon. Dus. Op grond. Ieder naar zijn vermogen. De een was 500 paardenkrachten. Oh nee, zoveel kan natuurlijk nooit. Maar. Of een kilowatt is het tegenwoordig. Hè? Ieder naar zijn vermogen. En ieder naar wat hij dragen kon. En af. Naar wie ze waren en hoe ze waren. En naar die maat gaf die heer, die mens, gaf hij talenten. En de een kon blijkbaar meer dragen dan de ander, en hij kreeg dus ook meer talenten dan de ander. Maar de draagkracht kregen ze niet. Ze kregen niet een vermogen. Zij hadden een vermogen, dat wil zeggen, zij konden al wat. En toen kregen ze de verantwoordelijkheid, dat wil zeggen bij wijze van geeft, de gave. Ze kregen, ze ontvingen de verantwoordelijkheid om die draagkracht inderdaad ten nutte te maken. En dus 5 talenten, 3 talenten, 1 talent. En wat het maar was, het ieder na zijn vermogen en dat was het dan. Nou ja. Kortom, dat talent wat je krijgt is gewoon de job die je. Van hogerhand, logischerwijze, krijgt aangereikt. Dat is je talent. Had ook een pond kunnen zijn. Dan hoort erbij, doet anderling totdat ik kom. Hier heb je wat van me. Waarmee ik gezegd wil hebben dat de zogenaamde wondergaven, dat woord staat ook niet in de Bijbel trouwens, maar die zogenaamde wondergaven, dat is niet de gave in zichzelf. Geestesgaven bestaan daar niet uit dat je vroeger iets niet kon en nu krijg je een zogenaamde gaven des geestes en nou kun je het wel. Dat is niet de betekenis van de termen in de Bijbel. De gave die je krijgt is het werk om te doen. Dat in die eerste generatie ook inderdaad inhield dat sommigen erop uitgestuurd werden om in tongen te spreken of wat dan ook maar. Of genezingen te doen, dat wil zeggen tekenen te verrichten. Dat is inderdaad zo, ja. Maar strikt genomen, de gave bestond niet uit dat ze het ineens konden. De gave bestond eruit dat ze het ineens moesten doen. Heb je dat? Ik ken nogal wat mensen die nogal wat weten van de Bijbel, zal ik maar zeggen. Maar die hebben absoluut de gave niet ontvangen om dat ook inderdaad te gaan onderwijzen of zo. Maar ze weten er wel van. Maar het is hun gave niet om dat ook inderdaad door te geven. Ik roep maar wat. Iets redelijk voor de hand liggend, denk ik dan maar. Ja, andersom komt niet voor, nee. Die zijn er ook. Ja, dat is leuk. Over de muziek hebben. In de muziek heb je dat. Hè. Dan zeggen ze dat ze gaven. Dan zeg ik, nou, je moest eens weten wat ik er allemaal voor moet doen. Dan kom je heus niet aanwaaien. Tenminste, de meeste van ons niet. Er zijn maar enkelingen. Dat zijn de zogenaamde wonderkinderen. Die geboren worden en dan kunnen ze al piano spelen. Errol Garner die vroeg eens een keer... Welke leeftijd begon u piano te spelen? Begon u piano te studeren? Hij zegt, weet ik niet, ik kon het altijd al. Dat is zoiets geks. Die dingen komen wel voor. Maar normaal gesproken, een normaal mens moet er ontiegelijk veel voor doen. Dan heb ik het nog niet eens over viool spelen. Maar goed. Of accordeon. Laat uw linkerhand niet weten wat uw rechter doet. Dat weet u, dat staat ook in de Bijbel. Maar, doe maar. Dat soort dingen. Maar als je het eenmaal kunt, dan loop je het risico dat je het ook moet doen. Dan zeggen ze, jij kan toch dit en jij kan toch dat. Oké, ga je gang. En dan geven ze je de job. Zo werkt dat. Je moet het onderscheid wel kennen, want heel die Bijbelse betekenis van die term is zoek geraakt. Zie? Nou ja, dit laat ik nu verder los. Dat wil zeggen, dit hier in 1 Korinthe 12. Maar het gaat om het beginsel dat God gaven geeft, verantwoordelijkheden geeft aan individuele mensen. De aardigheid is dat in Efeze vinden wij... Ook wordt van die gaven genoemd, maar op een andere manier dan in bijvoorbeeld 1 Korinthe 12. Want hier staat in Efeze 4 vers 11... dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders en leraars. Het betekent dat God die lui geeft aan de gemeente. En die wordt die gaven dus beschouwd als... ten behoeve van de gemeente, dat staat er hier meteen bij. In de uitdrukking van 1 Korinthe 12 is dat ook wel te vinden, maar dat ligt er niet zo dik bovenop. Maar hier wordt niet het ambt als zodanig genoemd, maar hier worden de personen in kwestie genoemd. De ambtenaren, om zo te zeggen. Namelijk niet gegeven tot apostelschap of tot profetie of tot evangelisatie of hoe het maar heten mag. Maar de mensen worden meteen genoemd, de personen. En die geeft God aan de gemeente, inclusief de evangelisten dus. Want dat is voor de kwantitatieve opbouw van de gemeente. De profeten en de leraren, wilde ik zeggen, voor de kwalitatieve opbouw van de gemeente. Maar ja, het is allemaal tot opbouw van de gemeente. Op die functies ga ik ook niet in, want dan heb ik een stuk overgeslagen. Het punt is namelijk dat heel het idee van dat God... aan dan wel binnen de gemeente gaven geeft, dat ontleent de apostel hier aan het Oude Testament, nota bene. En ik zei nota bene omdat het gaat om gemeentelijke waarheid, waarvan de man één bladzijde eerder nog gezegd had in Efeze 3... dat die gemeentelijke waarheid in oud-testamentische tijden... in voorgaande eeuwen namelijk niet is geopenbaard. Niettemin verwijst hij toch ook voor dit detail... naar oud-testamentische uitspraken vanaf vers 8 van Efeze 4. Daarom zegt hij... Dat wil zeggen, daarom staat er geschreven in Psalm 68, vers 19. In mijn Bijbel hebben ze dat er ook bij afgedrukt, hè? Onder het vers. Als noot, schriftverwijzing. Daarom zegt hij, als hij opgevaren is in de hoogte... heeft hij de gevangenis gevangen genomen en heeft de mensen gaven gegeven. Dat was het hele citaat. En dan komt er een commentaar bij. Namelijk, Nu dit. Even tussendoor. Hij is opgevaren, dat staat er immers, opgevaren in de hoogte. Nou ja, dat staat er. Wat is het dan dat hij ook eerst is nedergedaald? Want het idee is dat degene die opvoer naar de hoogte uit de hoogte afkomstig was oorspronkelijk. Althans, in zeker opzicht. En dat is meteen commentaar allemaal hierin van Paulus op deze uitspraak uit Psalm 68, ga er zo naartoe. Hij zegt, het gaat over opgevaren zijnde in de hoogte. Punt 1 concludeert hij, maar dat noemt hij niet eens. Hij impliceert dat dat dus een uitspraak is over de Messias, over Christus. En hij zegt, nou ja, als daar staat dat hij is opgevaren naar de hoogte, en het is een Messiaanse uitspraak, dan impliceert het dat hij eerst is nedergedaald. Staat trouwens ook in Johannes hoofdstuk 3. Over de zoon des mensen, die in de hemel is, enzovoorts. Die is eerst nedergedaald. Dat is ook aangehaald uit Psalm 68. Maar zover ik me nou zo snel herinner, staat er geen schriftverwijzing onder. Want men heeft hem gemist daar. Dat gebeurt wel vaker. Kortom, hij is opgevaren, maar het is nadat hij eerst is nedergedaald in de nederste delen der aarde. Wat die nederste delen der aarde zijn, dat is niet goed uit te maken. Daar zijn verschillende interpretaties mogelijk, maar ik denk dat het weinig zin heeft. Ik denk dat het gewoon betekent, hij is nedergedaald en zover mogelijk. De nederste delen. Waarbij je moet bedenken dat aarde per definitie ook nederste deel is. Dan zitten we hier in Nederland natuurlijk tamelijk goed. Maar je hebt hemel en aarde, want het gaat toch over opgevaren zijn in de hoogte en dan naar beneden. Nou ja, de hemel is boven, is aarde is sowieso beneden. En de aardbodem wordt geacht de laagste deel van het heelal dan wel van de schepping te zijn. Dat je niet meer nog lager kunt, dat is ook zo, maar het heet dan buiten. Onder, de buiten, eruit. He? Dat weet u, hè? Goed. Want nederste delen der aarde wordt wel eens uitgelegd als de aarde is het nederste deel. Soms wordt ook uitgelegd het is het dodenrijk, dat is nog onder de aarde dan, in de Bijbelse systematiek in elk geval. Maar dat soort discussies, ja, dat neemt vele bladzijden in beslag altijd, maar ik denk dat het nergens op slaat. Gewoon de gedachte is, hij was in de hemel, hij kwam naar de aarde. Dat is zover mogelijk beneden, althans binnen deze schepping, binnen de wereld. En van daaruit is hij ook weer opgevaren. En dat daar, dat men daar ook nog het dodenrijk, Hades, hel, inleggen wil of inlezen wil. Er zijn geloof ik van die officiële geloofsbelijdenissen waar het zo geformuleerd wordt, dat nedergedaald ter helle, heet het niet zo? Dat hebben ze uit dit vers gehaald. Maar dat staat er dus niet. Maar dat men dat erin legt, ja, dat is heel vervelend. Want ik weet niet of u zich daar bewust bent. En ik vind het ook niet leuk om erover te moeten spreken. Maar vroeg of laat komt er toch iemand mee. En nogal gangbare verklaring van dit vers, vers 8... opgevaren in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen en de mensen gaven gegeven. Een nogal gangbare interpretatie is dat die gevangenis het dodenrijk is. En dat de Heer in zijn hemelvaart al die oud-testamentische gelovigen die in het dodenrijk waren heeft meegenomen naar de hemel. Want dat gunnen we ze zo van harte. Of zoiets. Weet ik veel. Maar dat wordt ervan gemaakt. En als je die moet gaan uitleggen op wat voor misverstanden dat dan stoelt, ja, dan hebben we geen tijd voor een pauze. Dus ik ga dat dan maar niet doen. Maar ik kan wel in één keer zeggen wat de Bijbel leert over hoe dat zit. De gedachtegang in de Bijbel is een heel eenvoudige. Vanaf de dagen van Adam, zal ik maar zeggen. Een mens die overlijdt gaat naar het dodenrijk, ongeacht hoe dat eruit ziet. Een mens gaat naar het dodenrijk. Als hij dood is, gaat hij naar het dodenrijk. Dat heet hel. Dat is niet de poel des vuurs in de Bijbel. Het heet hel, want het is het Hebreeuwse sheol. Dat is ons Nederlandse woord hel. En dat betekent gewoon een lage plaats. Ook in het Nederlands. Het is synoniem met kelder. Hel. En het is tegenovergestelde van hemel, want dat betekent in Oud-Nederlands een hoge plaats. Hel en hemel, het scheelt ook maar één letter. En dat is niet voor niks. Hel. Dus wie stierf ging naar Hades, onderwereld, hel. Hoe ze het maar vertaald hebben, dodenrijk. En de Bijbel suggereert dan toch op zijn minst, en dat is aan de veilige kant gezegd, dat er dan toch altijd nog twee categorieën zijn, ook in het dodenrijk, namelijk die van de gelovigen en de ongelovigen. In een onderscheiden positie. Platweg gezegd, er is een kloof tussen die beiden, maar dat is uit Lucas 16. De gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. En Abraham in zijn schoot, dat zijn de verzamelde gelovigen. En die andere kant waar die rijke man zat, zal ik maar zeggen, dat was... dat is dan wat anders, dat is dan wat vervelender. Maar het heet allebei dodenrijk. En dan komt hij. En dat blijft zo tot aan de jongste dag aan toe. Want dan zullen de doden opgewekt worden, openbaring 20, zullen doden opgewekt worden, staan voor God. En die geschreven is het boek des levens, komt op een nieuwe aarde. En wie er niet in geschreven stond, niet. En die komt uiteraard ook niet in de hemel, die wordt geworpen in de tweede dood, heet dat. Namelijk de poel des vuurs. Dat is het verhaal. En er is één uitzondering op. Die wij veralgemeniseerd hebben en daardoor volledig in de war geraakt zijn. De uitzondering is dat de eersten die wedergeboren worden... na de opstanding van Christus, want daarvoor was er geen nieuw leven... want Christus is degene die zelf dat leven en de onverderfelijkheid aan het licht heeft gebracht... Om het eens anders te zeggen. Hij is de eersteling, dergenen die ontslapen zijn. Enzovoorts. Eerstgeborene van een nieuwe schepping. Sindsdien is dat leven, die geest. Sindsdien is dat leven beschikbaar. Het wordt gegeven aan elke levende gelovige. En omdat hij daarmee wordt toegevoegd aan een gemeente met eerstgeboorterecht, gemeente van eerstgeborenen, is hij dus bestemd voor de hemel. Want alles wat de baarmoeder opent, elke eerstgeborene, volgens de wet, is voor de Heer en daarmee voor de hemel. En vanaf de opstanding van Christus tot en met, dus logische wijze, de opname van de gemeente, ontvangen... gelovigen, hemelsburgerschap, nu reeds. We hebben dat leven, dus we zijn hemelburgers. En daarom zeg ik altijd maar gemakshalve, als onze ogen hier dicht gaan, gaan ze daar open. Want ik kan moeilijk zeggen, dan gaan we daar naartoe, want de Bijbel zegt dat we daar al zijn. Dus dat ga ik niet tegenspreken, dus ik hou me liever bij de Bijbelse terminologie. Maar de gemeentelijke positie van een hemelse toekomst in elk geval... die is de uitzondering. En voor de rest... een nieuwe aarde, maar het wordt pas gerealiseerd vanaf de jongste dag. Met andere woorden, Abraham en allen in zijn schoot... dat wil zeggen, al die oud-testamentische gelovigen... zijn nog steeds daar in het dodenrijk... en ze wachten op de jongste dag. En de gemeente is de uitzondering. En als je dat helder voor ogen staat... en dat zou je helder voor ogen kunnen staan... dus het is niet moeilijk... Dan kun je dit vers niet toepassen op dat ineens alle gelovigen uit het dodenrijk met Christus ten hemel zijn gevaren. Want wat moeten ze daar eigenlijk? Dat is niet voor hun. Abraham verwachtte wat anders. En bovendien moet nog steeds aan hem en zijn nageslacht vervuld worden dat de Heer hem geven zal dit hele land van de Eufraat tot de... En wat het maar was allemaal, hè, tot de rivier van Egypte en weet je veel wat. En het beloofde land voor Israël. Stel je nou voor dat alle gelovigen uit Israël naar de hemel gaan. Voor wie is dat land dan eigenlijk straks? Je komt er echt niet mee weg, nee. Nee. Bovendien, als Abraham, Isaac en Jacob en wie waren het nog maar meer in de hemel zijn inmiddels, zijn zij eerstelingen en niet wij. En er staat Christus aan het hoofd van de gemeente van eerstgeborenen. Maar zij waren eerder. Hebben jullie dit nog? Dat klopt namelijk helemaal niet. Je komt er ook niet meer uit al die beschrijvingen in de Bijbel. Er zijn heel wat mensen die de Bijbel als gezaghebbend beschouwen. En die zeggen, nou, wij gaan ook helemaal niet naar de hemel. En wat ze hemel noemen is gewoon de nieuwe aarde. En dat zijn niet alleen de Jehovah's getuigen trouwens. Er zijn nog wel een paar meer richtingen waarin men dat gelooft. En zelfs in wat meer erkende, algemeen aanvaarde christelijke denominaties vind je dat terug, hoor. Nee, een hemel op aarde. Hemel, echt in de hemel. Nee, alleen overdrachtelijk, maar niet letterlijk. Dat is al lang weggeredeneerd. Maar men komt tot die conclusie, omdat de algemene lijn in de Bijbel gewoon is. Men sterft, men is in het dodenrijk en men staat op de jongste dag. Dat is het. En daarna komt er tussendoor een boel wartaal over iemand is overleden. En men zegt hij staat nu voor zijn rechter. Dat is niet zo. Dat is pas op de jongste dag. Als het een ongelovige betreft in ieder geval. En als het een gelovige betrof. Dat is pas bij de opname van de gemeente en onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Afgezien daarvan, men zegt hij staat nu voor zijn rechter. En de dag ervoor zei ze nog God straft onmiddellijk. Maar dan is het kennelijk toch eerst wachten tot iemand is overleden of zo. Dat is zo'n verschrikkelijke warboel. Maar ik heb erbij gezeten, hoor, dat gevraagd werd, was Abraham wedergeboren? Anders, ja, natuurlijk was Abraham wedergeboren. Maar het antwoord is nee, hij was niet wedergeboren. Dat kan niet. Hij was een gelovige, hij was niet wedergeboren. Was hij lid van de gemeente? Nee, ook niet. Want Christus is de eerstgeborene, is het eersteling daarvan en daarmee het hoofd. Die oud-testamentische gelovigen maken daar geen deel van uit. En dan ontstaat zicht op de bijzondere positie van de gemeente van vandaag. Eerste vruchten van de oogst. Maar de oogst is pas in de toekomst. Wij zijn de eerste vruchten van de oogst, die eerstelingen broden, bestemd voor de Heer en dus bestemd voor de hemel. Het maakt ons bovendien tot priesters en koningen. Want dat is wat eerstgeboorterecht in essentie inhoudt. En daar hebben we deel aan. Kortom, die gevangenis, dat is niet het dodenrijk. Maar het is heel wat anders. Maar dat is wat minder bekend. Het zal hopelijk duidelijk zijn dat het inlezen in het begrip gevangenis hier van het dodenrijk, dat je dan volstrekt buiten de orde bent bovendien van heel deze context. Waar het net over gaat is de eenheid van de gemeente en de verscheidenheid van gaven. En een verhaal daartussendoor dat we in de opstanding van Christus de gelovigen uit het dodenrijk ten hemel zijn gevaren. Dat, ook al zou dat zo zijn, dan nog past dat op geen enkele manier in deze uiteenzetting. Je kunt het alleen doen door ze vers uit de context te halen en daarbuiten te beschouwen en er dan wat in leggen. Maar kortom, dit is niet alleen onmogelijk, maar het is ook langs allerlei andere wegen zeer onwaarschijnlijk. Maar het beste is natuurlijk ons even te melden bij de psalmist in psalm 68... waar het citaat is uit vers 19. Gij zijt opgevaren in de hoogte, gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. Dat wil zeggen gevankelijk weggevoerd. En in de variant van het Griekse Efeze, daar staat dan de gevangenis gevangen genomen. En hier staat, gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. Gij hebt gaven genomen onder de mensen. En dat om uit te delen, dat heeft men ingevoegd kennelijk naar aanleiding van Efeze 4. Hij heeft de mensen gaven gegeven, staat daar. En hier staat alleen, gij hebt gaven genomen onder de mensen. En dat nemen kan trouwens ook geven betekenen, hoor. Maar doe maar. Doet er ook niet zoveel toe. Ja, ook de wederhorigen om te wonen, o Heere God. En dat bij u, dat had ook bij hen kunnen zijn, want er wordt in het midden gelaten of de Heer nou woont bij de wederhorigen of dat de wederhorigen wonen bij de Heere. Dat wordt er niet bij gezegd. Wel dat het dus een eenheid wordt, hè? De Heer met de wederhorigen, wie dat ook maar zijn mogen. Geloofd zij de Heere dag bij dag overlaat hij ons, die God is onze God van heilig, heeft uit goed, schenkt uit goed, uit zonder pijl ons eeuwig zalig leven. Dat is de rijmde versie dan, hè? Maar toen maar weer. Maar er is met deze psalm inderdaad nog wel het een en ander aan de hand. Want er staat boven lof en danklied voor de overwinning. Er wordt namelijk gesproken in vers 2 over vijanden die verstrooid zullen worden. En over de haters die van het aangezicht des Heeren zullen vlieden, dan wel wijken, dan wel verjaagd worden. Namelijk vers 3, gij zult hen verdrijven gelijk rook verdreven wordt. Weggeblazen dus gewoon. Gelijk was voor het vuur smelt, zullen de goddelozen vergaan van Gods aangezicht. Die moet je vooral onthouden, want ik vergeet hem altijd. Want er staat dus gewoon dat ze verdwijnen. Hè? En niet dat ze bewaard worden tot een lengte van jaren. Ja. Maar goed. Maar de rechtvaardigen zullen zich verblijden, als die overwinning behaald is dus. De rechtvaardigen zullen zich verblijden. Zij zullen van vreugde opspringen voor Gods aangezicht en van blijdschap vrolijk zijn. Zingt God, de psalm zingt zijn naam, hoogt de wegen voor dien die in de vlakke velden rijdt. Zijn naam is Heere, om dat staat er namelijk ook niet. Zijn naam is Heere. En springt op van vreugde voor zijn aangezicht. Verhoogt, staat er, of hoogt de wegen, hebben de vertalers ervan gemaakt. Omdat salal, dat is het woord salal, dat wordt vertaald met een hoogte opwerpen. Maar het betekent eigenlijk gewoon een wegbanen. En in die betekenis kom je het tegen in Spreuken 15, vers 19... waar het vertaald is met een gebaande weg. Dat wil zeggen, niet een oerwoud waar je doorheen moet kappen, maar een gebaande weg, een aangelegde weg. Dat is wat het is. Kortom, het gaat over de weg des Heeren. Bereid zijn wegen is eigenlijk gewoon het idee. Dus verhoog de weg voor dien die in de vlakke velden rijdt. En vanuit de vlakke velden, u weet de vlakke velden, dat is de Araba. Hè? Dat woord is dat. Ja, en als men daar doorheen gaat, dan moet daarna de weg uiteraard gewoon omhoog. En dan moet een gebaande weg dwars doorheen, want het is een weg die gaat eigenlijk dwars door de dood. En die leidt tot leven enzovoort. Dat is het idee, hè. Nou goed. Hij is vader der wezen en een rechter der weduwen. Dat is altijd het ideaal van de wet. Israël wordt altijd verweten dat ze de weduwen niet goed en de wezen niet goed behandelden. En dat de overheid zorg moet dragen voor de zwakken, zieken en misselijken en wat het maar is. Dat is bijbels. Ja. Dat is overheidstaak. Hij is vader der wezen en rechter der weduwe. In de woonsteden zijn er heiligheid, waar dat maar wezen mag, maar het is gewoon de hemel dus. Hè? Een God die de eenzamen zet in een huisgezin. De individuen dus, de enkelingen. Van mijn part wezen dan wel weduwen. Maar ze krijgen ineens deel aan een gemeenschap. Aan een maatschappij, aan de samenleving. Zie. En hij voert uit degenen die in boeien gevangen zijn. En nou kun je natuurlijk zeggen, nou ja, dat gaat over de positie van de natuurlijke mens, van de zondaar. Bent u ook zo eenzaam? Daar kun je het altijd mee doen, want alle mensen zijn, heeft de psychiater mij verteld. Ik weet niet meer wiens psychiater het was trouwens, maar die zei, nee, elk mens is van nature is per definitie eenzaam. Waarom ook niet? Hij is een individu. Hè? Als je een mens als individu erkent, dan herken je meteen zijn eenzaamheid. Dat is het nou eenmaal. En in boeien gevangen zijn, wij voelen ons allemaal toch beperkt in onze omstandigheden, want we moeten allerlei verplichtingen voldoen. Niet in de laatste plaats de belastingplicht, maar er zijn nog meer plichten, zoals tegenover de schoonmoeder en dat soort dingen weer. Ik bedoel, je hebt zo je beperkingen in het leven. Je zou iets anders willen, maar je kunt niet. Al was het maar omdat je geen geld genoeg hebt. En al dat soort dingen meer. Dus je kan er een individu op aanspreken. Maar de vraag is natuurlijk toch of het daarover gaat. Eerst. Want wie zijn dan die eenzamen, die apart gezette lui? Die afgezonderden. Wie zijn dan degenen die in boeien gevangen zijn? En heb ik niet ook ergens anders gelezen dat de heer gevangenissen zou openen en boeien zou verbreken en in vrijheid zou uitvoeren en dat soort dingen meer? Ja, echt wel. Maar goed, kom er zo terug. Maar de afvalligen wonen in het dorre, dat wil zeggen die van de heer niks willen weten, die hebben geen leven in de praktijk. Die wonen in het dorre. O God, toen gij voor het aangezicht uws volks, uittoogt, toen gij daarheen en trad in de woestijn, daverde de aarde. Ze kwamen inderdaad voorbij Sela toen, want het gaat natuurlijk historisch, al is het een beeld waarschijnlijk, maar historisch gaat het natuurlijk over de uittocht uit Egypte, waarbij Israël inderdaad door de vlakke velden ging. Ze moesten trouwens wel, want langs de koninklijke weg mochten ze niet. De gebaande weg mochten ze niet. Ze moesten door de Araba, onderweg naar het beloofde land. En daaraan ligt inderdaad Petra, Sela. Maar goed, toen daverde de aarde, ook dropen de hemelen vol Gods aanschijn. En er wordt dus melding gemaakt van deze Sinaï. Gedoe bij Sinaï van het onweer en wat het maar was en het vuur. En de God van Israël. Het gaat dus over Israël. Gij hebt zeer milde regen doen druipen, o God, en gij hebt uw erfenis gesterkt als zij mat was geworden. En zijn erfenis, dat is hier een andere formulering voor dat volk dat zijn eigendom was, zijn persoonlijke schat, zijn segula. Ja? Die schat, een volk mij ten eigendom. En bovendien, Israël heet het erfdeel des Heren, een titel die later aan de gemeente gegeven wordt trouwens ook, hè. Het erfdeel des Heren. Ja. Uw hoop woonde daarin. Gij bereidde ze door uw goedheid voor de ellendige, o God. En daarna is sprake van evangelie. De Heere gaf te spreken. En der boodschappers van goede tijdingen. Leuk, hè? Zeg dat eens korter. Evangelisten. Nou, het is eigenlijk evangelistus. Want het gaat over vrouwtjes. Waarom je dat niet kunt zien, weet ik niet, maar het is zo. Er was een grote heerschaar. Men zegt dat het terugslaat historisch op al die dames die in de tijd die lofzang zongen onder leiding van Mirjam, weet u nog. Ja. En die dan de lofgods bezongen vanwege zijn machtige daden. Maar dan zeg ik weer, ja, dat is de historische achtergrond. Maar het gaat natuurlijk om profetie. Dat we hier vinden. Bovendien, we zijn onderweg naar vers 19. En daarvan zegt de apostel Paulus dat het op onze gemeentelijke tijd van toepassing is. Zodat je je afvraagt of niet wat we al gelezen hebben Of dat ook niet daarop van toepassing is. En mijn antwoord is uiteraard volmondig ja. Want het hele idee is dat die overwinning waarover gesproken wordt, dat is natuurlijk fundamenteel en altijd de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de dood. Daarmee de komst, zeg ik niet, maar wel de verschijning van de Messias als zodanig, die de dood overwon, de vlakke velden, de Araba. En ik heb u wel gezegd, Araba, dat is ons woord graf, hè? Daar komt het vandaan, hè? Nou ja, het is dus de opstanding van Christus feitelijk, en sindsdien wordt hij geacht vader der wezen te zijn en rechter der weduwen in de woonsteden zijner heiligheid. Dat is dan in dat geval de hemel, al staat er niet bij welke woonsteden dat dan is, maar vanuit zijn hemelse positie. En daar geeft hij aan elk mens in elk geval, aan eenzamen, die zet hij in een huisgezin. Hè? Bijvoorbeeld. Ja. De eenzamen zet hij in een huisgezin en hij voert uit degenen die in boeien gevangen zijn. Maar als u mij vraagt, is dit gewoon de oude kwestie van die 10 stammen. Het gaat toch over mijn volk, Israël? En die zijn in boeien in de zin van eenzamen. Ze zijn namelijk apart, ze zijn in ballingschap. Dat is gevangenschap, dat is wat het is. Toch? En het bijzondere, langzamerhand wordt u geacht het een en ander van die geschiedenis van Israël te kennen, langs allerlei routes. Maar ze werden allemaal geacht ergens te wonen buiten de buiten het wereldrijk van die dagen, ongeacht welk wereldrijk het was. Buiten de gangbare samenleving, buiten de wat men algemeen beschouwt de voortgang of ontwikkeling van de menselijke cultuur enzovoorts. Dat wil zeggen, zij woonden, om maar eens wat te noemen, ergens in Oost-Europa, op de tundra's of waar ze maar woonden. Of in Noord, dan wel West-Europa, waar tot dat moment eigenlijk niemand woonde. En voor zover daar mensen woonden, waren die al veel eerder in ballingschap geraakt. Die hadden al eerder gezegd, dag vader, dag moeder, en ik ga naar Amerika. Bijvoorbeeld, maar ook wel naar de Britse eilanden of waar ze maar heen gingen in hun kolonies, weet u wel. En een kolonie, ja, dat is gewoon een nederzetting veraf. Dat is de betekenis van die Bijbelse term in elk geval. Vandaar dat het dan meteen vertaald wordt met eiland. Hetgeen in hoge mate dan op een misverstand berust. Maar dat zijn die eenzamen. En dat zijn dezelfde als die in boeien gevangen zijn. Namelijk, ze zijn in de ballingschap. En daar ging de zaligheid naartoe. En dat is wat hier ook beschreven wordt. Bovendien hangt het samen met de komst van het evangelie. Dat is vanaf vers 12. En wij weten in ieder geval dat toen eenmaal die boodschappers van goede tijdingen daar waren en het evangelie gepredikt werd de wereld over, toen ging het in de eerste plaats inderdaad naar die 10 stammen van Israël. Sterker nog, het werd hen toebetrouwd. En dezelfde uitdrukking, boodschapper van goede tijding, die wordt bijvoorbeeld in Jesaja 40 op Israël van toepassing gebracht. Daar heet Israël boodschapper van goede tijding. Nou ja, daar gaat het dus ook over. En het was een grote menigte, een grote heerschaar. In de psalmen heet het, als de Heer is opgestaan, zou hij de lof Gods verkondigen aan een grote gemeente onder machtig veel volks. En hoe het maar heet, mag in al die schriftplaatsen die dat aanhaalden. En daar verwijst het naar, die grote heerschaar. Bovendien is dezelfde heerschaar in de praktijk, ik zei in de praktijk, als de gemeente. Want aan ons is dat woord Gods toebetrouwd. En we hadden het net weliswaar over de gelijkenis van de talenten. En ik noemde even die van de ponden. Maar als je mij zou vragen, wat is dan dat pond? Want iedereen krijgt er maar één. Dan ben ik geneigd te zeggen, dat is de Bijbel. Dat is ons toebetrouwd. Wij zijn een pilaar en vastigheid der waarheid als gemeente. En daarmee individueel, elke gelovige wordt geacht dat ook te zijn. Dus, nou ja. En we hebben een blijde boodschap. Een goede tijding heet dat dan, hè? Dat is dat woord bazar, weet u wel, van vlees en zo. Maar daar ga ik nou verder niet op in. En dan vers 13, dan maar meteen. Waar dan staat... De koningen der heerscharen vloden weg. Zij vloden weg en zij die te huis bleef, deelde de roof uit. Dat wil zeggen, er bleef in principe maar één volk over bij de Heer. En de rest verdwenen, keerde zich af, vloden weg. Kennelijk van de Heer. En er was er maar één die thuis bleef in de oorspronkelijke positie. En u wordt geacht te begrijpen dat dat inderdaad gaat over de 10 stammen van Israël. Want er zijn ook parallele schriftplaatsen, maar ik ga ze niet opzoeken. Er zijn van die schriftplaatsen uit Jesaja, wat was het, 7 en 8, geloof ik of zo. En daar staan die dingen dan. Hè. De hele wereld wordt duister, maar niet overal. En terwijl in de hele wereld het licht uitgaat, gaat het ergens anders aan. Zo staat het daar, hè? En meerdere plaatsen en woorden van gelijke strekking, overigens. En dat is het hele punt. Officieel, de volkeren der aarde hebben de Messias verworpen. De heidenen en de Heer was het licht der wereld, maar is uit de wereld weggegaan. En de wereld is in duisternis achtergebleven. Maar ja, er is toch ergens licht opgegaan. Op één plek, in het dorpje dat we zo goed kennen. Nou ja, zoiets dan, hè. In het land van Zebulon en Naftali, weet u nog? Dat soort uitdrukkingen. Of gewoon de vraag, waar is het eigenlijk nog, dat licht? Wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Jesaja 53, vers 1. En het antwoord staat ergens anders. Ik ben gevonden door degene die mij niet zochten, toch? Bij degene die na mij niet vraagden... Kortom, er was een Lo-Ami en het werd ineens Ami. Dat is de gedachte. En die vind je hier dus terug. Als je hem kent. Maar begrijp me goed, dit is nieuwtestamentische waarheid blijkbaar. Dus je mag aannemen dat het er nogal bedekt staat. Dat het verborgen is. Maar we worden niet voor niks naar deze psalm verwezen. En als u mij vraagt, ook niet alleen maar naar dat ene vers. Van opgevaren zijn er naar de hoogte. Maar het gaat over de consequenties, de gevolgen dus... van de dood en opstanding van Christus... van de overwinning die behaald is... de vijanden aan zijn voeten onderworpen, enzovoort. En dan wordt de blijde boodschap gepredikt, vers 12... dat het nieuwe verbond is aangebroken. Dus. En zij die te huis bleef, deelde de roof uit. Dat wil zeggen, die at de buit. Want dat is wat het betekent dan, hè. Als een volk in de oorlog, in de krijg wat gewonnen, of een leger, dan maken ze alles buiten enzovoort. Alles wat maar enigszins waardevol is, wordt geconfiskeerd en het wordt dan onderling verdeeld. Dat is het oude oorlogsrecht. Nou ja, recht weet ik niet, maar. Dat was wel de gewoonte natuurlijk. Hè? Nou. Al laagt gij lieden tussen twee rijen van stenen. Ik vind het komisch hoor. Want die hele uitdrukking, twee rijen van stenen... dat is wel erg veel woorden voor één term in het Hebreeuws. En tot overmaat van ramp, bij wijze van spreken, staat er dan nog achter... zo zult gij toch worden als. Dus er is een heleboel apocryfe woorden hier in de tekst. De twee rijen van stenen heet het hier. Elders vertalen ze dat met twee kudden... of zelfs met tussen twee hopen. De ezel die ligt tussen twee hopen. Enzovoort. En hier heten het rijen van stenen en elders heten het kudde. Maar het gaat gewoon over dat wat gerangschikt is. Men vertaalt het dus met een dubbele stam. Want het woord komt alleen maar in een dualis voort. Als zelfstandig naamwoord, als een tweevoudsvorm. Dus dan wordt het een dubbele stal of een dubbele kudde. Maar het werkwoord betekent positioneren, plaatsgeven. In de zin van op een locatie, ergens op een plek, ordenen. En dat is het dan. Het is trouwens ook nog eens ooit vertaald met stallingen. Ja, ze maken er maar wat van. Ze weten er niet veel van. Kennelijk is de betekenis gewoon die van geen kant op kunnen en dus maar niks doen. passief zijn. Dat blijkt uit het gebruik. Met etymologie kom je niet veel verder. Al laagt gij lieden tussen twee... waar ze maar tussen lagen dan? Tussen twee hopen. Passief. Toch zult gij worden als... Ja, inderdaad, dat is de betekenis. Niettemin... Vleugelen eener duiven overdekt met zilver... en welke vederen zijn met uitgegraven geluwen goud. Dat wil zeggen, eerst ligt het neder passief en stelt het niks voor... want het gaat over eenzame, dan wel gevangenen in boeien en wat het maar was. En dus passief en uitgeschakeld, uitgerangeerd... voor de spoorwegen zeg ik dat dan, uitgerangeerd... ergens apart gezet. Dat was de positie van de 10 stammen. Ga er maar uit. Ze gingen eruit. Zie. En maar niettemin worden ze, krijgen ze vleugelen ener duiven, staat er. Nou ja, dat het duiventype is van de geest, dat weet iedereen. Maar de duif is net zo goed een beeld van Israël. Als het bekeerd is geworden, namelijk. En de geest heeft ontvangen. En zo kom je het tegen, zeg het er maar even bij, in Psalm 74, vers 19... de duivelsbeeld van Israël. En in Hosea 7, vers 11. En die denken hier ook dus. Het volk van God. En vleugelen, dat duidt op een hemelse positie. Dat is altijd zo met vleugels. In ieder geval een hoge positie, maar fundamenteel een hemelse. Vandaar die vogel. En dan bovendien nog overdekt met zilver. Dat wil zeggen in heerlijkheid. En als je zilver smaller neemt, dan zeg je verlost. Want zilver staat voor verlossing. Maar met alle pracht en praal die erbij hoort, hoor. Doe maar. En welke vederen zijn met uitgegraven geluwen goud? Nee, het is geluwen, hoor. Ja, maar goed. Geluwen, dat is gewoon geel. Dat betekent gewoon geel. Oud-Nederlands voor geel. Geel-goud. En het woord is jerak. Maar het is 2 keer vertaald. 1 keer met uitgegraven en 1 keer met geel. Want dat jerak heeft ook de betekenis van verdelen, splitsen... En dat heeft men vertaald met uitgegraven. Maar uitgegraven, daarmee is gewoon bedoeld gegraveerd. Dat wil zeggen versierd. Niet alleen maar goud, maar het is bewerkt goud. Het is niet het goede voorbeeld, maar het is een goed voorbeeld in zichzelf. Het is wat Aaron deed met de gouden kalf. Graveren. Versieren. Kortom, het ziet er allemaal geweldig uit, maar dat spreekt uiteraard over de hemelse positie. Nou ja, uiteindelijk van de gemeente uiteraard. Want daar komt het tot neer. Lijkt me niet zo moeilijk om dat te begrijpen. Dan hebben we nog wat van die vage taal. Het is ook wel eigenlijk wel aardig dat de vertalers er een beetje in blijven hangen. Want ja, het blijft natuurlijk verborgen taal, hè? Het blijft bedekt, omdat het om gemeentelijke waarheid gaat. Als de Almachtige de koningen daarin verstrooide, werd zij sneeuwwit als op Salmon. Nou, daar heb je wel even werk aan. Salmon. Salmon is Tselem. Dat betekent in het algemeen een beeld of een afbeelding... Maar eigenlijk gewoon schaduw. Dat is een afbeelding. Binnen Bijbels gebruik in elk geval, ongeacht het Nederlands... van de wet staat, is een schaduw van toekomende goederen... maar van de wet staat ook dat het een voorbeeld is, een beeld, type is. Dat begrip is het dus. Schaduw in de zin van een afdruk, een afbeelding ergens van... Mijn woordenboek zegt een representatieve afbeelding. Dan heb ik het ook eens wat plechtig gezegd. En waar het over gaat is dit, schaduw dus. Ik lees u voor de Luther-vertaling, die ik dan weer vertaald heb naar Nederlands, maar vooruit. De Luther-vertaling, die zegt, wanneer de, lees even mee in het Nederlands. Wanneer de Almachtige, de koningen, onder hen, in de lagere positie, verstrooit, wordt het helder, sneeuwwit, wordt het helder waar schaduw was. Dat nou, Luther vertaalt met, wordt het helder waar het donker is. En dat lijkt me helemaal de goede vertaling. Luther-vertaling wordt niet beschouwd als een goede vertaling. Wel een historisch zeer belangrijke. Maar niettemin, ik denk dat hij hier het beter gedaan heeft. De Statenvertalers hebben altijd een voorbeeld genomen aan Luther. En hebben gewoonlijk, als ze het niet wisten, Luther gevolgd. In zijn inventiviteit met de vertalingen enzovoort. Maar hier hebben ze dat uitdrukkelijk niet gedaan. Maar ik denk dat Luther gelijk had. Dus wanneer de Almachtige, de koningen, onder hen... Nou ja, onder... Dat zijn die 10 stammen dus. En daarmee ook de gemeente. Want het hangt aan elkaar, hè. De gemeente wordt geacht het gelovige overblijfsel te zijn... fundamenteel uit de 10 stammen van Israël. Ongeacht wie zich daarbij gevoegd heeft binnen hun poorten. En onder en op een lager niveau, dat wil zeggen dat Israël dan wel die 10 stammen op een hoger niveau geplaatst worden. Ze worden namelijk Ammi, het volk Gods. En ze staan dus in de positie van Israël aan de, hoe heet dat, aan het hoofd der heidenen. Dat is de uitdrukking in de Statenvertaling. De spits der natiën, zei Johannes de Heer. De spits der volken. En dus alle andere koningen zijn lager. En de koning van Israël zou moeten zijn koning der koningen dus. Hebben die nog? Dat is fundamenteel de situatie. Nou, en dan heb je nog... De berg Bazan is een berg gods. De berg Bazan is een bultige berg. Waarom springt gij op, gij bultige bergen... Deze berg heeft God begeerd tot zijn woning. Ook zal de Heer wonen in eeuwigheid. Nou ja, daar heb je weer zo'n moeilijke psalm. Moeilijke psalm, maar de vraag is maar weer... of je Bazan... of je die naam zou moeten laten staan... of dat je het op een of andere wijze zou moeten vertalen. En ik lees u weer, omdat het een korte route is... Luther, die vertaalt... De berg gods is een vruchtbare berg. Want Bazan wordt geacht zoiets te betekenen als vruchtbaar. En de volgorde van de woorden moet dan ook anders zijn. De berg gods is een berg Bazan, een vruchtbare berg... En dan nog een keer een groot en vruchtbaar gebergte. Waarbij bultig vertaald wordt met groot. Omdat het een berg is. Dat is weliswaar een verzwakking in de vertaling. Maar bij bultig, dat zegt ons ook niet zoveel. Dus ik zal nog een keer zeggen. Gods berg is een vruchtbare berg. En de naam Bazan wordt dus gewoon vertaald, hè. Gasberg is een vruchtbare berg, een groot en vruchtbaar gebergte. En dan, waarom springt gij op, gij grote bergen, gij bultige bergen? Deze berg, namelijk die berg Bazan, maar het is die vruchtbare berg dus. Deze berg heeft God begeerd tot zijn woning. Ook zal er de Heere wonen in eeuwigheid. Dus over welke berg gaat het? Over Gods berg. Luther heeft dat goed gezien. En Gods berg heeft een naam. Namelijk Sion. Mijn heilige berg, weet u wel. Waarbij dus in het midden gelaten wordt... Of het gaat om een aards Jeruzalem, een aards Sion, of om een hemels Sion. Maar aangezien de psalm via de volgende verse geplaatst wordt in onze bedeling, ben ik zo vrij om er Hebreeën 12 naast te leggen, waar staat: gij zijt niet gekomen tot de tastbare Sinaï, maar tot het ontastelijke Sion. En verder leg ik hem toch maar niet uit, maar die vergelijking wordt aangemaakt. En dus gaat het niet om een letterlijk Sion, maar om een, wat we dan noemen, hemels Sion. Zie je? Bovendien wordt het een en ander verklaard met in de hoogte. Dan kun je natuurlijk zeggen, maar Sion is een hoge berg. Dan zeg ik, ja, oké. Maar ik ken een berg, die heet ook Sion en die is nog veel hoger. Maar dat is overdrachtelijk. En ik denk dat het daarover gaat. Het is trouwens allemaal overdrachtelijke taal eigenlijk, hè? Goed. Kortom, God heeft die berg begeerd tot zijn woning. Ook zal de Heere wonen in eeuwigheid. Nog een keer. God heeft die berg, de hemel, begeerd tot zijn woning. Maar ook de Heere zal er wonen. Waarbij je dus onder de Heere zou moeten verstaan de Messias. En dan heel concreet, het is de Messias, het is de woning van de Heere Jezus sinds zijn opstanding en hemelvaart. En mocht u dan zeggen, maar ik vind de hemelvaart vergezocht, dan zeg ik, nou ja, die staat twee versen verder, in vers 19. Dus dat is echt vlakbij, hè? Ja. Gods wagenen zijn 2 × 10.000, de duizenden verdubbeld. De Heer is onder hen een Sinaï in heiligheid. In de eerste plaats, de 2 × 10.000, de duizenden verdubbeld enzovoorts. U weet dat dit termen zijn die je niet moet gaan narekenen, omdat het niet gaat om een letterlijk aantal, maar dat het gewoon aanduidt een veelheid. En als je gelijksoortige uitdrukkingen opzoekt, dan kom je merkwaardige wijze inderdaad weer in Hebreeën 12 terecht, in hetzelfde stukje. Want gij zijt gekomen tot het ontastelijke Sion, tot de Heer en wat er was, en de vele duizenden, tienduizenden had er zelfs moeten staan, de tienduizenden heiligen of engelen, wat er maar staat. Maar dat zijn de uitdrukkingen, ook reeds in Daniël, ten aanduiding van de gemeente in de hemelse positie. Dat is dat machtig veel volks, die grote gemeente uit de diverse psalmen. En er staat Gods wagenen, dat is niet noodzakelijk verkeerd vertaald, maar de term kan ook gebruikt worden voor de inhoud daarvan. Dat wil zeggen, niet voor het karretje als zodanig, maar voor degenen die de wagens rijden. En als het legers zijn, dan heet dit de cavalerie. Met de paarden en eventuele wagens. Heb je die nog? Dus dan zijn het de cavaleristen, de ruiters. Ja, en u weet dat sinds mensenheugenis, de cavalerie, dat is het meest onverslaanbare deel van het leger, hè? U weet, als eenmaal de cavalerie komt, dan ben je gered. Niet alleen in het Wilde Westen trouwens. Maar daarvan wel erg bekend, hè? Als de cavalerie maar eenmaal komt, dan ja, het voetvolk, dat is nog te doen. Maar de cavalerie, daar kan niemand tegenop, van oudsher. En daar gaat het dus over, hè? Gods wagenen zijn enzovoort. De Heere is onder hen, dat wil zeggen, de Heer behoort tot hen. Nou ja, daar heb je je gemeente, dus in de hemelse positie. En dan heet het een Sinaï in heiligheid. NBG zegt, de Heere is van de Sinaï het heiligdom binnengegaan. Hoe ze dat helemaal hebben opgelost, weet ik niet. Maar het lijkt mij dat dat wel de betekenis is. Al kan ik er weinig van zeggen. De Heer is van de Sinaï het heiligdom binnengegaan. Dus dan wordt het van Sinaï in heiligheid. En dat wordt dus gewoon van Sinaï naar Sion. En dat het dat is, ja, dat weet ik niet, maar dat dat het onderwerp is van de psalm. Ja, van het oude verbond naar het nieuwe verbond. Sinaï werd hiervoor trouwens ook al letterlijk genoemd. Dus, doe maar. Maar het is van Sinaï naar Sion en van het oude verbond naar het nieuwe verbond. En dat brengt met zich mee inderdaad een hemelse heerschaar, om zo te zeggen. En dan krijg je nog een toelichting. En nou wordt die makkelijk. Gij zijt opgevaren in de hoogte. Ja, die berg Sion dus. De berg zijner heiligheid. En nu weet je zeker dat het de hemel is dus, hè? Omdat dat de strekking is van Efeze 4, waar het vers wordt aangehaald. Opgevaren zijnde in de hoogte. Ja, in de hemel. Daar hoeft daar geen twijfel over te bestaan dat het daarover gaat. Maar dat is hier dan dus ook zo. En met terugwerkende kracht, die berg Gods is dus gewoon de hemel. Gij zijt opgevaren in de hoogte. Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. Dat is een merkwaardige uitdrukking, want het betekent dat de... Ja, gevangenis, dat is niet het ding, hè. Net als bij die wagen, zei ik, ja, het gaat niet om een karretje. Het gaat om degene die die dingen bereiden. En hier ook gaat het niet om de gevangenis als bouwwerk of zoiets. Wat het trouwens soms niet eens kan zijn, omdat het de aanduiding is van ballingschap. En het heeft met een gebouw waarin men opgesloten zit niks van doen. Want gevangenschap, zeg ik altijd, is niet op insluiten, het is uitsluiten. Dat is, kijk, wij zijn ingesloten, want we zijn vrij. Maar dat wist u al, hè? Die moet ik u weer uitknippen. Gij hebt de gevangenis, dat wil zeggen de gevangenen, de verzamelde gevangenen, gevankelijk gevoerd. Dat wil zeggen, nog steeds als gevangenen weggeleid. Dat wil zeggen, zij waren gevangenen, maar nu zijn zij gevangenen van de Heer. Hij heeft zich ontfermd over degenen die in de gevangenis zijn en ook in die zin gevangenen blijven. Elders lezen wij over een terugkeer uit de gevangenis, wanneer de Heer hun gevangenis, zo heet het, hun gevangenis zal wenden en ze terugverzamelen naar het land. Maar hier staat, zij zijn gevangenen en ze blijven gevangenen, maar nu zijn ze gevangenen van Christus. Dat wil zeggen, in zijn dienst geplaatst. En ik blijf volhouden dat dat de officiële positie is, vanaf Gods standpunt, van de 10 stammen van Israël. Omdat het niet het Joods is, dan zijn het de 10 stammen dus. En dan roep ik altijd weer wat ik altijd roep. Ik kan het ook niet helpen dat niet iedereen daarbinnen tot geloof komt, zodat in de praktijk het slechts van toepassing is op de gemeente als zodanig. Maar dat is de praktische uitwerking waar het een en ander aan mankeert. Maar de officiële positie is wel degelijk die van die 10 stammen van Israël. De min of meer, als je dat zo kunt noemen, de nationale positie van dat volk. En natuurlijk weet ik dat het in verschillende naties verdeeld is geworden en wat het maar was allemaal, om het moeilijk te maken, maar het gaat om het principe als zodanig. Ja. Gij hebt de gevangenis gevangen genomen en gij hebt gaven genomen onder de mensen. De genomen, dat woord nemen, het oude woord nemen, in het Grieks ook, maar in het Hebreeuws ook, heeft eigenlijk slechts de betekenis van beheren. En dat kan dus zijn in beheer nemen en dan heet het nemen. Maar het kan ook zijn dat je iets beheert en om die reden delegeert. Dus dat is altijd maar moeilijk. Of het nemen of geven is, dat maakt het voor ons wat lastig. Maar gij hebt gaven genomen, in beheer genomen, zeggen we dan maar, onder de mensen, implicerend dat inderdaad diverse mensen verschillende gaven kregen. En ook al zou je dat hier niet uithalen, dan nog is dat de strekking in Efeze 4. En daarmee is dat vers inderdaad weer gewoon in zijn verband geplaatst. Want daar ging het over. Over dat hele volk Het begint trouwens met ik, de gevangene in de heren. Vergis je niet, gevangenis dus. En dan komt dit vers voorbij over de eenheid van de gemeente weliswaar... maar de leden van de gemeente hebben binnen die gemeente verschillende functie... want God geeft ze verschillende verantwoordelijkheden, gaven... en dat is wat hier gezegd wordt, of gezegd. Je kan moeilijk zeggen dat het hier geopenbaard wordt... dus zeggen we het wordt hier bekendgemaakt. Met dank aan Efeze 3, u weet wel, hè? Het is in voorgaande eeuwen niet bekendgemaakt... gelijk ze nu is geopenbaard. Maar het is wel vastgelegd. Kortom, gij hebt de gevangenis... gevankelijk gemaakt, uw eigen gevangenen gemaakt, om zo te zeggen... gevangenen gemaakt van Christus Jezus en daarna... ja, ook de wederhorigen om te wonen. Om bij te wonen kan nog net, maar om te wonen, o Heere God. Maar wat is wederhorigen? Toch? Nou, het Nederlandse woord wederhoren... maar dat woord is het niet. Maar het Nederlandse woord wederhoren betekent... luisteren naar de andere partij. Dat hoort wederhoren. En dan, als het hoort, het heet horen en dan wederhoren. He? Je hebt twee partijen. Eerst mag de een wat zeggen, dan luistert de rechter naar, of wie er maar naar luisteren wil. Een psychiater, weet ik veel. En dan wie het maar is. En dan wederhoor, dan moet de andere partij... waarschijnlijk de beschuldigde partij, want dat is normaal de volgorde... die wordt dan weer gehoord, enzovoort. Dat is hoor en wederhoor. En niet alleen geldt het in rechtszaken, maar het is ook in de journalistiek... een van de belangrijkste regels. Zodat ze niet een eenzijdig verhaal publiceren... moet de andere partij ook horen. En vaak eindigt zo'n artikeltje in de krant dan met... we hebben die een commentaar gevraagd, maar die wil niet geven. Of de andere partij zegt zo... over de kwestie van de zeehondenopvang in Groningen. En dat soort dingen weer. En wat zegt Leni ervan? Maar dat soort zaken, dat is wederhorigen. Wat erin doorkomt, daarom geef ik die betekenis toch... is dat er iets in zit van het gaat over de andere partij. En dat is het ook. In een andere partij. En als het niet het Joodse volk is... want dat is het niet, want dat kwam niet tot geloof... sinds de opstanding van Christus en de prediking van het evangelie... dan is de aangewezen andere partij of de 10 stammen van Israël of de gemeente... Maar dat ligt aan dezelfde kant, maar dan verticaal gerangschikt, om zo te zeggen. En nou het Hebreeuwse woord, sarar. Sarar betekent gewoon afdraaien. Wegglijden. Van de weg raken. Van de route geraken. Wegglijden. Afdraaien. U weet wel, twee sporen lopen gelijk op en ineens loopt er één weg. Of twee wegen gelijk op en één draait er ineens de verkeerde kant op. En dan weet je dat je het verkeerde spoor dan wel de verkeerde weg gekozen hebt. He? Dat is het. Nou, afgedraaid, afgegleden, ja, dat is de aanduiding van de 10 stammen. Van God los heet dat. Daarmee afgegleden, weggedraaid en in de ballingschap terechtgekomen... En daar in de ballingschap worden ze alsnog tot Ammi verklaard. Lo Ammi wordt Ammi. Ze worden alsnog het volk van God. En ze krijgen de verantwoordelijkheid om het woord van God te beheren. Zonder dat ze terugverzameld worden naar Israël of zoiets. Maar in hun ballingschap. En dat is de strekking van deze psalm eigenlijk. Althans van het gedeelte minstens tot hier. Dat lijkt mij duidelijk genoeg. Voorlopig. Nou ja, bovendien zijn we alweer ver over tijd heen, tot mijn ongenoegen. Maar dit is de oud-testamentische connectie. En ik heb toegepast nu, tenminste ik heb mijn best gedaan... het beginsel wat ik altijd aanbeveel. Als je een verwijzing krijgt naar het Oude Testament... dan is het de bedoeling, Of je doet is een ander ding. Maar is het de bedoeling dat je die hele context in het Oude Testament dus ook meeneemt? Dat is er de bedoeling van. Per slot, de apostel had het ook achterwege kunnen laten. Let op. Hij had het achterwege kunnen laten. Kunnen zeggen, hij heeft... Maar aan elk een van ons is de genade gegeven naar de madergave van Christus. En heeft sommigen gegeven tot apostelen, sommigen tot profeten. En dan mis je niks. En dan zeg je, oh, is dat zo? Nou ja, op gezag van Paulus als apostel en profeet, dan is dat zo. Maar dat hij de moeite neemt om te verwijzen, notabene nog naar zo'n moeilijke psalm ook nog, dat heeft maar één reden. De bedoeling is dat daarmee ons geleerd wordt dat minstens die psalm, ik neem hem meteen groot, hè, dat minstens die psalm spreekt over onze tegenwoordige bedeling. Want als die erover gaat, psalm 68, ligt het voor de hand dat er nog meer van die psalmen zijn waarvan de strekking niet zozeer ligt in de openbaring van het koninkrijk, maar in onze tegenwoordige tijden waarin het koninkrijk nog verborgen is. En dat is de zin van heel onze benadering nu, ook van die Efezebrief natuurlijk. Maar we moeten het hier dringend bij laten. En wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, hemelse Vader, voor de genade die u ons geschonken hebt, waardoor wij niet alleen zijn toegevoegd aan die gemeente van eerstelingen, maar dat u ons ook individueel daar een plaats in geeft. Opdat wij de dagen die ons over zijn in het vlees niet zouden doorbrengen in ledigheid of der heidenen wil zouden volbrengen, maar uw wil. We danken u daarom dat u ons gemaakt hebt ook tot uw dienstknechten. En ons verordineerd hebt om tot zonen te worden gesteld, om deel te hebben aan de heerlijkheid van onze heiland zelf. Als resultaat van de heerschappij van uw genade in onze tegenwoordige tijd en daarmee in onze persoonlijke levens. We danken u daarom dat we ons aan u mogen toevertrouwen. En dat we mogen weten veilig en geborgen te zijn in u, die uw kracht zou volbrengen in onze zwakheid. Wees u daarom ook ons nabij, als wij weer van hier gaan en misschien wel weer midden in deze wereld terechtkomen. Want wij zijn uw kinderen en wij behoren u toe. Wees u dan ons nabij en richt u ons oog op u, om Christus wil. Amen.